anders ontdekt. En dat is als je daar achteraan gaat zitten op die bank, dan krijg je een lolly. Dus als er nog mensen zijn die voordat ik losga, een lolly willen hebben. Ik denk als je misschien Nienke of Thijs heel lief aankijkt, dat je misschien best een lolly kan krijgen. Maar dat terzijde. Yes. Ik wil het vanochtend met jullie hierover hebben. Maar laat ik eerst ook een kort gebed uitspreken. Vader in de hemel, bedank u dat we hier vanochtend bij elkaar mogen zijn. We horen berichten die niet leuk zijn. Mensen die lijden. God, ik dank u dat we uw woord hebben en dat we uw woord mogen lezen en daaruit mogen leren. En ik bid u ook dat u dat ook waar maakt vanochtend. Het gaat niet om wat ik zeg. Ik heb een heel verhaal voorbereid. Maar het gaat om wat u ermee kan doen in onze levens. Met de woorden uit de Bijbel. Wilt u dat doen door uw Heilige Geest? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Oké. Ik wil het hebben over die tekst die Judith heeft voorgelezen. Een advies van Paulus in zijn brief aan Timotheus aan zijn jongere leerling. Oefen jezelf in een vroom leven. En eigenlijk is het de bedoeling dat je bij jezelf te raden gaat. Is dit nou een advies waar ik ook wat mee kan? Hè? Is dat een advies dat Paulus geeft aan Timotheus wat ook voor mij waardevol is? Kan ik daar ook iets mee? En om daarbij stil te staan wil ik dan nadenken over wat Paulus nou precies bedoelt met dat advies. Om eerst te gaan bespreken wat is dan een vroom leven? Hoe oefen je dat? En wat is het nut ervan? Wat heb je eraan? Zit er een nut aan? Want Paulus die zegt dat, of schrijft dat aan Timotheus. Zoals je misschien nog weet, Timotheus die was in Efeze en die moest daar een aantal dingen regelen van Paulus. Paulus schrijft hem daarom ook een brief om hem te helpen herinneren wat hij daar allemaal in orde moet maken. En in die brief geeft Paulus ook dit soort adviezen aan Timotheus. En Paulus schrijft die brief natuurlijk niet in het Nederlands. Paulus heeft die brief in het Grieks geschreven. En wij lezen daarvan een vertaling. En dan de vertaling die ik nu heb gekozen om door jullie te laten voorlezen, dat is de Nieuwe Bijbelvertaling. Vind ik zelf erg prettige vertaling, omdat hij gewoon makkelijk leest. Maar het is niet altijd duidelijk als je zo'n vertaling leest, wat er nou precies wordt bedoeld. Paulus zegt hier, oefen je in een vroom leven. Ja, wat is dan een vroom leven? Wij hebben daar bepaalde associaties bij, tenminste ik wel. Bij mij zijn dat ook toch best negatieve associaties. Bij vroom denk ik vaak aan een beetje saai. En dat je allemaal dingen niet mag. Is dat nou wat Paulus bedoelt? Of dat je heel de dag een soort van heilig moet gaan zitten zijn? En ik zou je zeggen, ik ben dat echt niet. En ik voel me zo ook niet altijd. Nou, om dan een beetje idee te krijgen wat bedoelt Paulus dan, kan je ook natuurlijk in andere vertalingen gaan kijken. Zoals in de NBG, ook een vertaling die we hier veel gebruiken en gebruikten. En ook de NCV, de Nederlandse concordante vertaling, die we natuurlijk ook veel gebruiken. En dan moet ik even zeggen dat we tegenwoordig voor diegenen die dat nog niet gebruiken, we hebben een enorm handige app die je op je telefoon kan gebruiken, die Thijs volgens mij heeft gemaakt. Waarmee je gewoon die Nederlandse concordante vertaling kan lezen. En dan ook heel gemakkelijk kan kijken wat staat er nou bijvoorbeeld in de oorspronkelijke taal in het Grieks. Daar kom ik ook zo nog op. Bedankt Thijs, ik heb er veel gebruik van gemaakt. Daar kom ik ook zo nog op terug. Maar als je kijkt in die andere vertalingen in de NBG en in de NCV, dan zie je dat vroom leven daar anders wordt vertaald. Dan staat er, oefen jezelf in godsvrucht. Ja, godsvrucht. Daar kwam ik zelf ook niet echt verder mee, want godsvrucht is nou ook niet echt een woord wat je dagelijks gebruikt. Het is nou nooit dat ik tegen Judith zeg, wat voel ik mij godsvruchtig vandaag? Of tegen mijn kinderen zeg, ben je wel godsvruchtig? Dat is ook eigenlijk een beetje oud-Nederlands. Misschien denk je, nou dat heeft te maken met vrucht. Zoals een vrucht die aan een boom groeit en dat is de vrucht van Gods geest in mijn leven. Maar daar heeft het ook niks mee te maken met zo'n soort vrucht. Dat vrucht in Gods vrucht, dat heb ik opgezocht, dat heeft te maken met een oud-Nederlands, oud-Duits woord, vruchten. En dat betekent vrezen. Dus eigenlijk zou er staan Gods vrees. En dan niet vrezen in de zin, op de manier waarop je bang bent voor een leeuw of zo. Maar vrees in de zin van respect hebben voor. Vrees in de zin van eerbied hebben voor. En daarom zou je misschien godsvrucht ook wel kunnen vertalen met Gods vrees of Gods eerbied. Hoor je Thijs dat ik allemaal tips geef voor die concordante vertaling? Ik weet niet waar Thijs zit, maar... Gods vrees. En dat komt misschien ook wel dichter bij de betekenis van dat woord godsvrucht. He, dat is een vertaling van Grieks dat Paulus schreef. En om dat nou te begrijpen, wil ik jullie ook een beetje meer bekend maken met het hele idee wat erachter zit. Want als je wil weten wat zo'n woord godsvrucht betekent, he, normaal ga je dan in de Bijbel zoeken, waar komt dat allemaal voor? Op welke plekken nog meer. Maar dat valt bij het woord godsvrucht wel vies tegen. Want dat komt eigenlijk niet zo vaak in de Bijbel voor. En eigenlijk vooral in deze brief van Paulus aan Timotheus. Nog op een paar andere plekken zijn tweede Timotheusbrief. Ook in Titus en in Petrus. Maar als je die verschillende teksten leest, dan is het voor mij, was het voor mij in ieder geval, nog geen eens zo duidelijk wat nou bedoeld wordt met godsvrucht. En de reden daarvoor is misschien wel dat dit een term is die niet zozeer uit de Joodse cultuur komt. En in het Oude Testament ook terug te vinden is. Maar dat dit meer een term is die uit de Griekse cultuur komt. En zelfs een heel bekende term is binnen die Griekse cultuur. Waarin Paulus en vooral ook Timotheus is opgegroeid. Timotheus die laat zich op een gegeven moment besnijden door Paulus. Want hij heeft een Griekse vader. En daaruit blijkt ook wel dat Timotheus niet als Jood is opgegroeid. Maar waarschijnlijk binnen die Griekse cultuur. Dus wat betekent die term nou in die Griekse cultuur? En daarvoor heb ik dit plaatje, wil ik jullie graag introduceren aan Socrates. Socrates heb je vast wel eens van gehoord. Ja, dat was een hele belangrijke, bekende, misschien wel de bekendste, filosoof in Griekenland, die in Athene leefde. En ik introduceer Socrates niet omdat het een tijdgenoot was van Paulus en Timotheus. Socrates leefde vele eeuwen, wel 400, meer dan 450 jaar voor Paulus en Timotheus. Maar omdat Socrates, juist Socrates, net als overigens andere filosofen, maar juist Socrates ook heel erg heeft nagedacht over dat woord godsvrucht. Als je aan Socrates zou vragen, hoe spreek je dat dan uit, godsvrucht, in het Grieks? Hij praat geen Nederlands, maar Grieks. Dan zou Socrates zeggen, ja, zoiets als eusebia. En eusebia, ik weet niet hoe hij het zou uitgesproken hebben. Dat spreek ik op zijn Nederlands uit natuurlijk. Maar dat is het Griekse woord voor godsvrucht. Dat is het Griekse woord dat Paulus ook gebruikt in zijn brief aan Timotheus. Nou, eusebia, wat is dat dan? Wat betekent dat letterlijk? Nou ja, daarvoor kan je naar die NCV-app gaan. En dan kan je aan Thijs vragen, wat betekent eusebia letterlijk? En dan kan je daar lezen dat eusebia uit twee delen bestaat. Ui en sebia. Ui betekent wel of goed. En sebia, dat betekent vereering. Oftewel, goede vereering. Een juiste manier van vereren. Dat zit er achter dat godsvrucht. En juist Socrates is daar heel erg mee bezig geweest. Van Socrates is bekend dat hij rondging... door de stad liep, op de markt kwam en mensen aansprak en dan aan ze allemaal vragen ging stellen. Hoe zit dat? Om aan te tonen, om te testen of mensen nou zeker wisten. Mensen dachten dat ze iets wisten, of ze dat nou zeker wisten of niet. Eigenlijk om te laten zien dat eigenlijk niemand iets zeker weet. En voor Socrates was dat een soort heilige taak. Hij had ooit van een vriend gehoord, en ik ga nu een beetje buiten Bijbels verhaal vertellen. Hij had ooit van een vriend gehoord dat het orakel van Delphi had gezegd dat Socrates de wijste man van Athene was. En toen Socrates dat hoorde, wilde hij dat aantonen of dat werkelijk zo was. En hij zag dat als zijn heilige taak, een opdracht die hij had gekregen op die manier van de goden, om rond te gaan, mensen te bevragen, om te kijken of inderdaad hij de wijste man was of niet. Want eigenlijk geloofde hij dat niet. Want Socrates zei altijd, ik weet eigenlijk maar één ding zeker, en dat is dat ik niks zeker weet. En waarom vertel ik dat nou? Nou, voor Socrates was dat een vorm van eusebia, een vorm van godsvrucht. Doen wat de goden, volgens hem, hem hadden opgedragen. Een soort verplichte dienst aan de goden. Je kan het vergelijken met iemand die voor paarden zorgt. Als je paarden gebruikt en je wil erop rijden en je gebruikt paarden ook om zware dingen te versjouwen, zeker in die tijd, dan moet je die paarden ook goed verzorgen. Dat is eusebia. Dat is wat wij vertalen met godsvrucht. Goed zorgen voor die paarden. Nou, die paarden hebben die zorg nodig, maar de goden, zei Socrates, die hebben onze zorg natuurlijk niet nodig. En toch doen we dat, bidden en offeren aan die goden. Dat is één aspect van wat Socrates, of wat in de Griekse wereld gedacht werd bij dat woord eusebia, bij godsvrucht. Een ander iets is, dat kun je bij ik heb daar twee figuurtjes ook boven staan, dat zijn twee leerlingen van Socrates, Plato en Xenophon. Want eigenlijk weten we alleen van Socrates omdat Plato en Xenophon over hem hebben geschreven. Socrates heeft zelf helemaal niks geschreven. Maar Plato en Xenophon die schreven heel vaak heel veel over Socrates en zijn eusebia, zijn gedachten over eusebia. En een van de verhalen die Plato ook schrijft is dat Socrates op een gegeven moment bij de rechtbank is en daar een man tegenkomt, Eutrypho. En Socrates vraagt aan die man, waarom ben je hier? En die man zegt, ik ben hier om mijn vader aan te klagen. En dat verbaast Socrates, die vraagt dan, waarom zou je je vader aanklagen bij de rechtbank? Nou zegt Eutrypho, mijn vader die heeft een boerderij buiten de stad en daar waren knechten, die hadden ruzie gekregen. En die ene knecht die sloeg die andere knecht dood. En toen pakte mijn vader die knecht die ander doodsloeg op, die liet hem vastbinden en die gooide hem in de put en die liet hem daar verhongeren. Nou zei Eutrypho, mijn vader is dus een moordenaar en daarom moet ik hem aanklagen. En Socrates snapt dat niet, waarom zou je je vader aanklagen? Omdat hij een andere moordenaar dan heeft laten verhongeren. Nou legt die man uit, dat is nou mijn heilige en mijn vrome plicht. En waarbij hij ook het woord eusebia gebruikt. Die man zag dat als zijn heilige plicht, heilige dienst tegenover de goden, om goed te doen, om rechtvaardig te doen. Ook al gaat dat tegen zijn eigen loyaliteit in. De loyaliteit die hij heeft tegenover zijn eigen familie. Om toch zijn vader aan te klagen. Want dat is wat de goden van hem willen. Dat is godsvrucht. Dat is eusebia. Dat is een ander aspect binnen die Griekse culturele wereld van die term godsvrucht. En dan kan je ook lezen bijvoorbeeld bij die andere leerling van Socrates, Xenophon. Lees je ook, die heeft ook boeken geschreven waarin die Socrates helemaal gaat verdedigen en gaat vertellen wie Socrates wat en wat was en wat hij allemaal zei. En dan legt hij ook uit specifiek dat Socrates heel godsvruchtig was, heel erg eusebia was. En wat geeft hij dan als definitie? Dan zegt hij, eusebia is dat je leeft volgens de normen en de wetten van de staat. Socrates leefde in de stadstaat Athene. Dat je je conformeert naar de normen van die stad en dat je leeft volgens de wetten, dat is eusebia. Dat is een ander aspect van eusebia, van wat wij vertalen met godsvrucht. En dat heeft ermee te maken dat in die tijd geloofden mensen dat elke stad beschermd werd door een bepaalde god of godin. Athene, daar had je de godin Pallas Athene. In Efeze, waar Timotheus was, daar had je de godin Artemis. En mensen geloofden dat je die goden gunstig moest stemmen. Dat je aan ze moest offeren, dat je tot ze moest bidden. Dat je feesten en festivals moest organiseren voor ze. Zodat ze maar die bescherming voor de stad gaven. Zodat je ze maar gunstig stemde. En als burger was het de bedoeling dat jij ook meedeed aan die festiviteiten en die offers. Want op die manier toonde jij je respect en jouw eerbiedige houding naar die goden toe. En dat is wat eusebia is. Je respect en je eerbied voor die goden tonen door mee te doen met de normen van de stad, van de plek waar jij leeft. Dat is een ander aspect van dat woord eusebia. Nou, waarom gebruik ik dan Socrates ook als voorbeeld hiervoor? Omdat, en waarom hebben Xenophon en Plato daar ook zoveel over geschreven, over Socrates en zijn eusebia? De reden daarvoor is dat Socrates van het tegenovergestelde werd beschuldigd. Hij werd beschuldigd niet van eusebia, maar van asebia. Dat is een Grieks woord wat er heel erg op lijkt. En als je dan wil weten wat dat betekent, kan je dat weer aan Thijs vragen. Asebia bestaat ook uit twee delen. A en sebia. Dat sebia dat is weer dat vereren. Maar dat a dat betekent nu niet. Niet vereren. Daar werd Socrates van beschuldigd. Wij zouden dat kunnen vertalen met goddeloos of oneerbiedig. En dat is niet omdat Socrates niet in die goden van die Grieken geloofde. Daar geloofde hij wel in. Maar omdat Socrates er andere ideeën over had. Hij had, zouden wij zeggen, theologisch andere ideeën over die goden. En dat vonden de mensen, specifiek de mensen die hem aanklaagden, zoals Meletus, die vonden dat oneerbiedig. Zonder respect voor de goden van de stad. En daarom klaagden ze hem aan. Daarom was Socrates ook bij die rechtbank waar hij die andere man ontmoette. Want dat was een serieuze aanklacht. Daar kon je gewoon juridisch voor vervolgd worden. En in het geval van Socrates was dat zelfs zo zwaar dat hij daardoor ter dood werd veroordeeld. En dat vertel ik om aan te geven hoe belangrijk, cultureel beladen, deze termen, godsvrucht en ook het tegenovergestelde, wat wij vertalen met goddeloos of oneerbiedig, voor die Grieken waren. Het was belangrijk in die tijd, binnen hun cultuur, dat je godsvrucht had. Dat je liet zien dat je respect had voor de goden van de stad. En dat je ook fatsoenlijk gedrag vertoonde, waarin je dat respect betoonde. En dat je ook gewoon meedeed met de rest. En het is interessant om te zien dat in de Bijbel deze twee termen, dat aasebeien en uisebeien, ook precies in die betekenis terugkomen. Dat aasebeien kan je ook op meerdere plekken, ook zelfs in het Oude Testament, terugvinden. Hè? Goddeloosheid. En dan is het niet goddeloosheid in de zin van atheïstisch. Hè? Tegenwoordig kennen wij atheïsten, mensen die niet in het bestaan van God geloven. Maar goddeloosheid in de zin van geen respect hebben in wat je zegt en in wat je doet. Geen respect, geen eerbied tonen voor God. Dat is het tegenovergestelde van godsvrucht. En een voorbeeld daarvan kun je zien, en dan ga ik nu Socrates verlaten, want het was maar een voorbeeld. Ga ik nu weer terug naar de Bijbel. Een voorbeeld daarvan kun je zien ook met Paulus in zijn brief aan Titus, in hoofdstuk 2. Nou, dat is een hele lap tekst en ik ga straks nog meer lappe tekst lezen, dus ik dacht, laat ik dit nou even onderverdelen in stukjes. En dan kunnen jullie allemaal kijken of je jezelf een oudere man, een oudere vrouw, een jonge vrouw of een jonge man. Mijn excuus voor het gender niet helemaal correcte onderverdeling tegenwoordig. Maar dit is wat de Bijbel doet. Dit is de manier waarop Paulus tegen Titus schrijft. En hij schrijft eigenlijk tegen Titus dat Titus dit tegen oudere mannen, oudere vrouwen en jonge mannen moet zeggen. Als het gaat om gedrag binnen de gemeente. Dus lees even wat op jezelf van toepassing is. Kunnen de jonge vrouwen achterin het ook lezen? Ja? Wat vinden jullie hiervan? Dat is misschien wel een bijbelstudietje waard, denk ik. Hè? En die jonge mannen, ja, die komen er heel makkelijk vanaf. Maar dat lijkt mij zo, hè? Want er staat om net zo in alles ingetogen te zijn. Dus je moet eigenlijk alles lezen wat daarvoor staat. Want op die manier, zegt Paulus, om op die manier ingetogen te zijn. Gematigd. Gematigd in je gedrag. En daar gaat dit ook over. Dit is eigenlijk, kan je samenvatten als Paulus wil dat mensen in de gemeente zich fatsoenlijk, gematigd gedragen. Waarom? Staat eronder, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen. Gedrag, fatsoenlijk gedrag. En dat gaat Paulus ook verbinden met asebeia, goddeloosheid. Dus gedrag zonder respect, of een houding zonder respect, zonder eerbied. En uisebeia, wat wij vertalen met godsvrucht. Oftewel in dit geval gedrag waarin je respect en eerbied betoont. Want waarom moet je dit gedrag nou vertonen? Waarom zouden we dit gedrag vertonen? Nou, zegt Paulus. Want Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze, asebeia staat daar, goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, verstandig, rechtvaardig en vroom, uisebeia, godsvruchtig, in deze wereld moeten leven. Hier zie je eigenlijk diezelfde culturele ideeën bij die begrippen uisebeia en asebeia die er in de Griekse wereld leefden, die zie je ook bij Paulus terugkomen. Asebeia heeft te maken met gedrag wat oneerbiedig is, waardoor ook waardoor ook tegenstanders iets kunnen zeggen van ons of iets kunnen zeggen van het evangelie. En uisebeia heeft te maken met eerbiedig gedrag. Gedrag waardoor je God niet beschaamt, maar waardoor je juist God eert. En waardoor mensen alleen maar goede dingen kunnen zeggen van God. En je ziet ook hier dat uisebeien, dat vrome leven, dat godsvruchtige, dat eigenlijk onze, ja, ik wil niet het woord verplicht zeggen, maar onze plicht is, onze dienst aan God, als een soort reactie op dat wat God geeft. God geeft ons genade en die genade die bewerkt in ons dat wij dat uisebeien, dat eerbiedwaardige, die eerbiedwaardige houding of die eerbiedwaardige manier van leven, met respect voor God, dat we dat ook gaan tonen. Nou, dat zit een beetje, er is nog veel meer over te zeggen, achter dat begrip een vroom leven, waarvan Paulus tegen Timotheus zegt, oefen je daarin. En dan wil ik naar de tweede vraag gaan, hoe oefen je dat dan, dat eerbiedige, die eerbiedige houding? Nou, allereerst vind ik het al heel mooi dat Paulus zegt, oefen je daarin. Het is niet iets wat zomaar vanzelf er is, als je tot geloof komt. He, dat is ook mooi, dat wordt ook mooi getoond door dit grapje. Daar zie je iemand die zegt dat hij al 40 jaar elke week naar de kerk gaat. Maar die man is nog steeds een baby. Het is niet de bedoeling, als je Paulus leest, het is niet de bedoeling dat als je tot geloof komt, dat het is. Het is de bedoeling dat er groei komt in je leven, geestelijke groei. Dat je tot een geestelijk volwassene gaat groeien. En blijkbaar is dat met godsvrucht, met een vroom leven, met een houding waarin je rekening houdt met God, is dat ook zo. Dat kun je blijkbaar oefenen, anders zou Paulus dat advies niet aan Timotheus geven. En als je kijkt ook naar dat woord oefen je, dat is ook zo'n woord wat Paulus haalt uit die uit die Griekse wereld. Want dat heeft te maken met hoe sporters oefenden in de sportschool in het oude Griekenland. En dat waren vooral mannen, of dat waren eigenlijk alleen maar mannen. En die deden dat in de sportschool, dat noem je een gymnasium. Dat deden ze naakt. En dat heeft ook te maken met dat gymnasium, want gymnos, dat betekent ook naakt. Nou, dat is voor ons een beetje een vreemd idee. Daarom denk ik dat dit plaatje duidelijker voor ons is. Dit is een sportschool. En mijn idee van een sportschool is ook dat mensen daar half naakt staan te oefenen. Tot verdriet van mijn vrouw weet ik dat eigenlijk helemaal niet, want ik ben er nooit geweest. Maar het geeft wel heel goed het idee weer, denk ik. Wij zouden zeggen, ik ga trainen in de sportschool. En misschien kun je daarom ook wat Paulus zegt tegen Timotheus wel vertalen als train jezelf. Dan is het wat duidelijker. Train jezelf in een eerbiedige manier van leven. Het trainen, dat doe je met een trainingsschema. Ik denk dan, als je naar de sportschool gaat, dat je daar een bepaald schema afloopt. Ik kijk nu even naar alle gespierde mensen hier in de zaal. Dat je bepaalde oefeningen doet en dat je bepaalde regeltjes volgt. En dan word je sterker, dan gaat het beter. Werkt dat dan ook zo met godsvrucht of een vroom leven? Moet je dan ook bepaalde regeltjes volgen? Hè? Zegt Paulus ook bijvoorbeeld, dan moet je 5 keer per dag met je hoofd naar Jeruzalem moet je bidden. Nee, dat zegt hij niet. Als je dat stuk leest, als je eromheen leest ook. Ik heb het bewust niet gedaan, anders gaan we zoveel lezen. Maar dan is Paulus best wel onduidelijk wat hij nou precies bedoelt met hoe je dat dan moet trainen. Er zijn helemaal geen regeltjes waar je aan moet voldoen. En volgens mij is dat ook bewust, want daar gaat het helemaal niet om. Sterker nog, Paulus waarschuwt ook, als je vlak hiervoor leest, waarschuwt die Timotheus ook dat er mensen komen in de gemeente. En die zullen gaan leren dat je niet mag trouwen. Of dat je bepaalde dingen niet mag eten. Niet mag trouwen, denk aan katholieke priesters die celibatair leven. Of niet, iets niet mag eten, denk aan monniken die onder een strak regime leven. En misschien een bepaald dieet houden. In de wereld wordt dat vaak gezien als het toppunt van vroomheid en het toppunt van godsvrucht misschien. Maar dat is het dus niet. Paulus zegt juist tegen Timotheus, nee, je mag van alles eten. En je mag van alles doen als je God er maar voor kunt danken. Het gaat niet om dat je bepaalde dingen niet mag. Het gaat erom dat je jezelf traint in een bepaalde manier van leven, in een bepaalde houding. En ook al is Paulus daar niet helemaal duidelijk over, hoe dan? Toch denk ik dat hij daar wel een tip voor geeft, een aanwijzing. En om dat te begrijpen moet je een hoofdstuk eerder gaan lezen en dat is in hoofdstuk 3. En daar heeft Paulus net een heel stuk tegen Timotheus geschreven over hoe die wil dat oudsten zich gedragen en wat oudsten karakteriseert in de gemeente. En ook dienaren, mensen die een taak hebben, wat die zouden moeten doen, hoe die zich zouden moeten gedragen. En je weet dat Paulus ook eigenlijk naar Timotheus toe wil gaan, maar dan schrijft hij, mocht ik nog uitblijven, dan weet je hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Een pijler en fundament van de waarheid. Dan heeft Paulus het dus, en daarom zeg ik het ook, over gedrag. Over gedrag, hoe mensen zich gedragen in de gemeente. En dan verbindt hij dat ook weer met dat woord godsvrucht. Met een vroom leven. En dan zegt hij, en buiten twijfel, groot is het geheim van de godsvrucht. die is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Paulus heeft het dus over gedrag, dat verbindt hij aan een geheim van de godsvrucht, zegt hij, groot is het geheim van de godsvrucht. En dan komt er, ja, dat zie je ook aan de structuur zoals ik het heb weergegeven, dan komt er eigenlijk een soort poëtisch gedeelte. Dat kun je ook zien in het Grieks, heb ik me ook door Thijs laten vertellen, dat het een bepaald ritme heeft. Alsof Paulus een bekend gedicht, een bekende hymne of een bekend lied citeert. En ik heb getwijfeld of ik dit zou moeten laten zien, want dit stukje is best wel controversieel. Allereerst binnen de christelijke wereld. Ik weet niet of iemand, ik zie Franny hier met meerdere Bijbels voor zich zitten. Zit daar ook een Statenvertaling tussen? Nee. Ah, dan is er niks controversieels aan. Maar als je een Statenvertaling zou hebben, dan zou je zien dat dit stukje ook anders vertaald wordt. Dan staat er in plaats van, even kijken of ik kan wijzen, in plaats van dit betrekkelijk voornaamwoord. En mijn vrouw is lerares Nederlands tegenwoordig, dus tegenwoordig moet ik die termen kennen. Dit is een betrekkelijk voornaamwoord. Staat er niet die, maar staat er het woord God. En dan lees je eigenlijk, God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de geest. En dit stukje tekst wordt dan ook heel vaak gebruikt binnen de christelijke wereld. Als argument voor de drie-eenheid, hè, voor het idee dat Jezus God is. En dan zou dit gaan over Jezus. God, Jezus, die God is, maar die is geopenbaard in het vlees, hè, als mens is geopenbaard. Nou, er zijn hele goede redenen om aan te nemen dat in het oorspronkelijke Grieks dat Paulus schreef, dat daar niet het woordje God staat, maar dat daar een betrekkelijk voornaamwoord staat, wat je kunt vertalen met die, of dat, of welke, of wie. Als je dat interessant vindt, ik kan je een filmpje sturen. Ik vond het echt fantastisch om daarover te leren. Laat het me weten. Maar waarschijnlijk staat er dus zo'n betrekkelijk voornaamwoord. En dan is het nog de vraag, ga je dat vertalen met dat? Is geopenbaard, alsof het slaat op. Zo terugverwijst naar geheim of godsvrucht. Of dat je het vertaalt met die is geopenbaard. En dat maakt verschil waar dit stukje over gaat. En ik weet dat daar verschillende meningen over zijn. Als je bijvoorbeeld leest in het concordant commentaar van Nog op deze tekst, dan schrijft Nog dat dit vooral gaat over gedrag binnen de gemeente. En zegt God, zegt Nog niet met zoveel woorden dat dit bijvoorbeeld, dit stukje, verwijst naar Jezus. Toch denk ik persoonlijk, maar nogmaals, daar kan je anders over denken, ik denk persoonlijk wel dat dit verwijst naar Jezus. En een reden die ik daarvoor heb, is dat dat betrekkelijk voornaamwoord, als je kijkt in het Grieks welk geslacht dat heeft, dat verwijst niet naar geheim of godsvrucht. Het kan niet. Het is alsof Paulus een nieuwe gedachte begint. En dan zou je ook kunnen vertalen met hij die is geopenbaard in het vlees. En dan is dit eigenlijk voor mij een soort evangelie in een notendop. Het evangelie van Jezus in een notendop, waaraan Paulus het Timotheus herinnert. He? Als je het hebt over gedrag in de gemeente, als je het hebt over godsvrucht, wat bij dat gedrag hoort, denk dan aan diegene die is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de geest, is verschenen of gezien door de engelen. He? Dan kun je denken aan dat Paulus ook schrijft in de Efezebrief, dat God zijn veelkleurige wijsheid wil bekendmaken, te midden van de hemelingen. He? Die hemelingen, die engelenwereld, die zien ons, die zien wat er op aarde gebeurt. Is verkondigd onder de heidenen, gelooft in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Opgenomen in heerlijkheid, opgepakt en in heerlijkheid gebracht. En dat heerlijkheid, dat is ook een term wat vaak wordt gebruikt van de heerlijkheid bij de Vader. Jezus die wordt opgenomen tot in de heerlijkheid van de Vader. En in dit stukje zie je dan een heel mooi contrast. Je ziet steeds vlees tegenover geest, engelen tegenover heidenen, wereld tegenover heerlijkheid. Je ziet steeds het contrast, als het ware, tussen hemel en aarde. En dit is dan een soort van evangelie in een notendop, waarin je ziet dat Jezus zich heeft vernederd, mens is geworden, net als wij, zich dienstbaar heeft opgesteld en uiteindelijk weer is verheerlijkt. En dat is misschien wel het geheim van de godsvrucht. Als je denkt over wat is oefenen in de godsvrucht, hoe doe je dat? Dat is misschien wel het geheim. Kijk naar Jezus. Een beetje zoals die bandjes die wij hebben. Hè? What would Jesus do? Als je wil weten hoe je godsvrucht kunt oefenen, volg hem. Doe zoals hij doet. Wees ook dienstbaar. Laat die gezindheid zijn in jou die ook in Jezus was. Die zichzelf vernederd heeft en zichzelf als een dienstknecht heeft opgesteld. En dat heeft misschien wel ook met een godsvruchtige of een vrome houding te maken. Nou, daar is nog veel meer over te zeggen. Als je dat nou leuk vindt om daarover door te praten, dan wil ik je ook van harte uitnodigen om op woensdagavond te komen. Als we ook bijvoorbeeld deze Timotheusbrief lezen. En uiteindelijk zullen we ook bij dit stuk terechtkomen. En misschien zijn er ook andere gedachten over. Dan als laatste de vraag, wat is het nut ervan? Want godsvrucht, hoe je dat ook wil definiëren. Ik denk niet dat er één duidelijke definitie voor is. Maar het is een bepaalde levenshouding waarin je respect, eerbied hebt voor God in jouw leven en in wat je zegt en doet. Dat is natuurlijk goed omdat God dat wil. Omdat God dat van ons vraagt. Maar je kunt je ook afvragen, heeft dat nou ook voor onszelf nog nut? Om zo te zijn. Nou, voordat ik daarover wil praten, wil ik eerst een filmpje laten zien. En dat is een filmpje, en dat lijkt over een heel ander onderwerp ineens te gaan. Dat is een filmpje van iemand die heeft onderzoek gedaan aan de universiteit naar hebzucht en naar ontevredenheid. En dat wil ik eerst even met jullie bekijken.
In mijn proefschrift hebben we de psychologie van hebzucht onderzocht. En de belangrijkste bevinding is dat we een schaal hebben ontwikkeld om individuele verschillen in hebzucht te meten.
Hoe definieer je hebzucht?
We hebben hebzucht gedefinieerd op basis van een prototype-analyse. Daarbij vraag je normale mensen, dus leken, om de belangrijkste kenmerken van hebzucht te benoemen. En daaruit blijkt uit een aantal van die studies dat hebzucht eigenlijk uit twee componenten bestaat. Aan de ene kant het verlangen om altijd meer te hebben, maar daarnaast ook ontevredenheid met de situatie zoals die is. Dus niet alleen maar meer willen hebben, maar ook nooit tevreden zijn, ook al krijg je meer.
Je zegt je hebt een schaal ontwikkeld om hebzucht te meten. Kun je er iets over vertellen?
Ja, we hebben inderdaad een schaal ontwikkeld om hebzucht te meten. Die schaal bestaat uit 7 vragen, stellingen eigenlijk. Bijvoorbeeld, ik wil altijd meer, of maakt niet uit hoeveel ik heb, ik ben nooit echt tevreden. En op basis van die schaal, met het gemiddelde daarvan, kunnen we dus zien of mensen hoger scoren op hebzucht of lager scoren op hebzucht.
Is die schaal al in de praktijk gebruikt?
Ja, die schaal is onder andere gebruikt in het Nationaal Salarisonderzoek. Daarbij hebben andere onderzoekers de schaal afgenomen bij 124.000 mensen. En daarna gekeken naar de relatie met de sector waarin ze werken. En dan zien we dat mensen die hoger scoren op de hebzuchtschaal vaker werken in sectoren zoals de bankenwereld. En mensen die niet hoog scoren op hebzucht werken bijvoorbeeld vaker in het onderwijs of in de zorg.
Zijn er nog andere interessante uitslagen gekomen?
Ja, in het onderzoek hebben we daarnaast gekeken naar de relatie met financieel gedrag. Ze vinden onder andere in een studie die we samen met het Nibud hebben uitgevoerd, dat jongeren die hebzuchtig zijn, dat die vaak meer inkomen hebben, maar aan de andere kant ook meer uitgaven, minder vaak sparen en vaker lenen. We zien inderdaad dat mensen die hoog scoren op hebzucht immoreel gedrag meer acceptabel vinden, maar ook aangeven dat ze vaker in immoreel gedrag vervallen. Zo zien we onder andere dat als je aan mensen vraagt van wat zou je nou doen als er een portemonnee op straat zou liggen met geld erin, maar ook de gegevens van die persoon, wat zou je dan doen? Dan zeggen mensen die hebzuchtig zijn toch eerder van nou, dat geld steek ik lekker in mijn eigen zak. Maar ook met ander immoreel gedrag. We hebben bijvoorbeeld ook gevraagd van wat zou je nou doen als er in de kroeg een knappe persoon naar je toe zou komen die met je mee wil naar je hotelkamer en je hebt een relatie, je partner komt er nooit achter, dan zie je ook dat mensen die dus hoger scoren op hebzucht eerder aangeven van, nou ja, dan zou ik best wel een avondje vreemd willen gaan. Dus in conclusie, in mijn proefschrift vinden we dus dat hebzucht meetbaar is en dat verschillende soorten gedrag voorspelt, zoals onder andere de financiële keuzes, maar ook immoreel gedrag.
Ja, hebzucht. Het lijkt ineens een heel ander onderwerp. Hè? Zij definieert hebzucht als het altijd maar meer willen hebben en ook nooit tevreden zijn. Ook al krijg je meer, dan nog niet tevreden zijn. En blijkbaar is hebzucht iets wat bij iedereen verschillend is. Sommige mensen zijn meer hebzuchtig dan andere mensen. Het heeft ook met je beroep te maken. En wat ik ook zelf wel schokkend vond, is dat mensen die meer hebzuchtig zijn, die zijn ook meer geneigd om immoreel gedrag te vertonen. Hè? Foute dingen te doen. Wat heeft dat nou met ons onderwerp te maken? En mijn eerste vraag is eigenlijk, herken je dat? Ik herken hebzucht wel in mijn leven. Ik moet maar niet aan mijn kinderen vragen, want die zullen vast allemaal dingen kunnen opnoemen. Van dingen die ik graag wil hebben. En dat ik ook soms een beetje rupsje nooit genoeg ben. Het is heel herkenbaar. En het is ook een beetje een symptoom van onze tijd. En als je erover nadenkt, best wel bizar. Ook in ons land, Nederland. Een land waarin we het enorm goed hebben. Ik denk dat wij het beter hebben dan elk willekeurig persoon die je in de geschiedenis van de mensheid zou pikken. Dan zou wij het altijd nog beter hebben hier in Nederland. We hebben het enorm goed. En toch is ook in ons land, toch is er ook bij ons heel vaak ontevredenheid. En willen we meer. En daar is ook heel onze economie, heel onze maatschappij op gebaseerd. Hè? Op dat idee dat mensen ontevreden zijn. Dat mensen meer willen hebben. Dat mensen het beter willen hebben. En dat er morgen ook groei is. En ja, daar drijft onze maatschappij en onze economie op. Nou, wat heeft dat nou met ons onderwerp van vanochtend, godsvrucht, te maken? Nou, dat ga ik proberen duidelijk te maken. Want Paulus, die zegt tegen Timotheus, oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut. Het is wel nuttig om naar de sportschool te gaan. Maar het nut van een vroom leven is grenzeloos. Het nut van eusebia, van godsvrucht, is... Eusebia, zegt hij eigenlijk, of godsvrucht, is nuttig tot alles. Omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Er zit een belofte in godsvrucht, in eusebia. Voor dit leven en het leven dat komen zal. Nou, voor dat leven dat komen zal, dat weten we natuurlijk wel. Hè? En dat is ook voor mensen die ernstig ziek zijn. Zoals we vanochtend ook in de liturgie hebben gehoord, is dat een enorme troost. God geeft eeuwig leven. En dat is een belofte. Geweldig, daar kun je aan vasthouden. Maar godsvrucht heeft ook, zegt Paulus, ook voor dit leven nu al nut. En dan kan je ook afvragen, wat is dat nut dan van godsvrucht? Heeft dat nut voor mij? Maar ook hier is Paulus niet heel duidelijk wat hij precies bedoelt. Tenminste, ik vind het niet heel duidelijk. En toch geeft hij ook weer een hint als je wat verder leest, twee hoofdstukken verder. Want dan gaat Paulus ook weer over godsvrucht schrijven. En dan schrijft hij in hoofdstuk 6. Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer in overeenstemming met godsvrucht, met eusebia, die is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar heeft een ongezonde zucht naar gereden twist en geruzie. Dat leidt tot afgunst, oneenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen. En tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat de godsvrucht hun winst brengt. Nou, eigenlijk zegt hij hier twee dingen. Hè? Mensen die niet instemmen, zich niet uitstrekken naar de leer in overeenstemming met de godsvrucht, die zijn verblind, die zijn alleen maar een beetje ruzieachtig, hè? Die zijn niet geneigd om zich te conformeren naar de norm, om zich respectvol op te stellen, zoals ook de godsvrucht voorschrijft. Die mensen zijn van de waarheid beroofd, zegt hij, en die denken dat de godsvrucht hun winst brengt. Hè, winst in de zin van een bron van inkomsten. Dat is een manier om geld te verdienen. Nou, dat klinkt misschien vreemd voor ons. Wij zijn wel bekend met televisiedominees die veel geld verdienen door zich heel godsvruchtig voor te doen. Maar ook blijkbaar in Paulus' tijd was dit een ding. Hè, er is wel bekend dat er in zijn tijd mensen, dat er leraren waren, bijvoorbeeld filosofen, maar ook godsdienstige leraren, die rondgingen, die rondtrokken van stad naar stad. Je had in die tijd nog niet zo overal scholen zoals wij hebben. En die gewoon onderwijs gaven en die daar dus ook geld voor vroegen. En blijkbaar waren er misschien ook wel mensen die dit met het evangelie deden en op die manier het evangelie als bron van inkomsten zagen. In dat verband is het ook wel interessant. Daaronder heb ik een plaatje van een inscriptie die is gevonden. Ook in de omgeving van Efeze. Ongeveer uit de tijd van Paulus. Geschreven door ene Paulus, maar dan niet de Paulus uit de Bijbel, maar een Romeinse proconsul, een heerser in die streek. En die verbiedt in die inscriptie, die verbiedt de verhuur van priesters voor religieuze aangelegenheden. He, blijkbaar was dat een ding wat ze in die tijd deden, is dat je bijvoorbeeld priesters kon inhuren. En op die manier konden die mensen, die priesters of de mensen die ze verhuurden, natuurlijk geld verdienen aan godsvrucht. Die mensen die zijn van de waarheid beroofd, zegt Paulus. Maar, en dan gaat hij verder, grote winst is godsvrucht met tevredenheid. Een grote bron van inkomsten, manier om aan geld te komen, is godsvrucht met tevredenheid. En dan bedoelt hij niet letterlijk aan geld komen, maar dan bedoelt hij dat natuurlijk op een figuurlijke manier. Grote rijkdom in je leven, zou je kunnen zeggen, is godsvrucht met tevredenheid. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. En dat is denk ik een hint die Paulus geeft als je nadenkt over, wat is nou, als je nadenkt over de vraag wat is nou het nut van godsvrucht in je leven, van een houding waarin je altijd in verbinding staat met Gods, is dat die godsvrucht komt met tevredenheid. We hebben net dat filmpje gezien van die hebzucht, dat is heel herkenbaar. Maar als je God kent, als je God eert in jou, in wat je zegt en in wat je doet, dan hoef je niet zo nodig mee te doen met de rest van de wereld. Dan hoef je niet ook dat beter te hebben, ook dat beter te hebben. Dan hoef je niet alles uit het leven te halen, want juist jouw verbinding met God, dat maakt je al rijk en dat maakt je al tevreden. En ik denk dat dat een groot nut is van godsvrucht. Omdat je op die manier ook gelukkig kan zijn. Als je kijkt naar je eigen leven en je vergelijkt dat met het leven van andere mensen, juist mensen die je bijvoorbeeld op tv ziet, mensen die het goed hebben, die succesvol zijn, die rijk zijn, dan kan je daar ongelukkig van worden. Dan kan je je daardoor minder waardig voelen. Maar juist als je godsvrucht hebt, juist als je in verbinding staat met God en je jezelf daarin oefent, als je kijkt naar Jezus, hem nadoet, je dienstbaar opstelt, dan komt er tevredenheid in je leven. Dat heb ik ook zelf ervaren. En dat is denk ik het mooie aan godsvrucht. En dat is ook de reden waarom Paulus tegen Timotheus zegt, oefen je daarin. En in verband daarmee wil ik dan eindigen met ons jaarthema, dat Gijs vorige week heeft uitgelegd. En voor diegenen die thuis kijken en dat gemist hebben, want het is helaas niet opgenomen, dit is ons jaarthema. En dat jaarthema is zo mooi omdat dat ook eigenlijk hetzelfde zegt. Dat jaarthema zegt dat als je je wensen en bekend maakt bij God, dan zal de vrede van God ook in je hart komen. En die zal je denken en je harten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Dan komt er rust en tevredenheid in je leven. Tot zover. Dan wil ik eindigen met gebed en dan zingen we daarna nog een lied. Vader in de hemel, we willen u danken voor vanochtend. We willen u danken dat we bezig kunnen zijn in een vrij land, op een vrije manier met de woorden van Paulus aan Timotheus. Ik weet niet of ik het, of het enigszins duidelijk was wat ik had willen vertellen, maar dat geeft helemaal niet, daar gaat het helemaal niet om. Het zijn uw woorden die moeten blijven hangen bij ons. Uw woorden die u door Paulus spreekt, godsvrucht, dat dat er ook mag zijn in ons leven. Dat we op die manier goede kinderen van u mogen zijn. Goede dienstknechten. En dat u ons ook kunt gebruiken in ons leven. De dingen die in ons leven gebeuren. Dat we een juiste houding mogen hebben met respect voor u. Dat we tot eer van u mogen zijn. Dat andere mensen ook zien wat het betekent om van u te zijn. Wat het betekent om een geweldige belofte te hebben van eeuwig leven. Leven dat geen ziekte meer kent. Een leven dat geen dood meer kent. Mag die hoop in ons en de genade die u ons daarin geeft, mag die een kracht zijn in ons leven om van u te getuigen. In wat we zeggen en in wat we doen. Ik bid u voor al die mensen die u heel hard nodig hebben. Om te kunnen leven, om gelukkig te kunnen zijn, om tevreden te kunnen zijn. Geeft u die kracht door uw Heilige Geest. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Oké. We zingen nog één lied. Heer, wijs mij uw weg. En dat zingen we samen. Dank jullie wel. Bedankt dat jullie hier allemaal waren. En nou, voor degenen die gaan schaatsen, dan zie ik jullie straks. En de rest een hele goede week gewenst. Ik heb iets bijzonders ontdekt. Goedemorgen allemaal. Ik heb iets bijzonders ontdekt. En dat is als je daar achteraan gaat zitten op die bank, dan krijg je een lolly. Dus als er nog mensen zijn die voordat ik losga een lolly willen hebben. Ik denk als je misschien Nienke of Thijs heel lief aankijkt, dat je misschien best een lolly kan krijgen. Maar dat terzijde. Yes, ik wil het vanochtend met jullie hierover hebben. Maar laat ik eerst ook een kort gebed uitspreken. Vader in de hemel, bedank u dat we hier vanochtend bij elkaar mogen zijn. We horen berichten die niet leuk zijn. Mensen die lijden. God, ik dank u dat we uw woord hebben en dat we uw woord mogen lezen en daaruit mogen leren. En ik bid u ook dat... Dat u dat ook waar maakt vanochtend. Het gaat niet om wat ik zeg. Ik heb een heel verhaal voorbereid. Maar het gaat om wat u ermee kan doen. In onze levens. Met de woorden uit de Bijbel. Wilt u dat doen door uw Heilige Geest? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Oké. Ik wil het hebben over die tekst die Judith heeft voorgelezen. Een advies van Paulus. Hè, in zijn brief aan Timotheus. Aan zijn jongere leerling. Oefen jezelf in een vroom leven. En eigenlijk is het de bedoeling dat je bij jezelf te raden gaat. Is dit nou een advies waar ik ook wat mee kan? Hè? Is dat een advies dat Paulus geeft aan Timotheus, wat ook voor mij waardevol is? Kan ik daar ook iets mee? En om daarbij stil te staan, wil ik dan nadenken over wat Paulus nou precies bedoelt met dat advies. Om eerst te gaan bespreken, wat is dan een vroom leven? Hoe oefen je dat? En wat is het nut ervan? Wat heb je eraan? Zit er een nut aan? He, want Paulus die zegt dat, of schrijft dat aan Timotheus. Zoals je misschien nog weet, Timotheus die was in Efeze en die moest daar een aantal dingen regelen van Paulus. Paulus schrijft hem daarom ook een brief om hem te helpen herinneren wat hij daar allemaal in orde moet maken. En in die brief geeft Paulus ook dit soort adviezen aan Timotheus. En Paulus schrijft die brief natuurlijk niet in het Nederlands. Paulus heeft die brief in het Grieks geschreven. En wij lezen daarvan een vertaling. En dan de vertaling die ik nu heb gekozen om door jullie te laten voorlezen, dat is de Nieuwe Bijbelvertaling. Vind ik zelf erg prettige vertaling, omdat hij gewoon makkelijk leest. Maar het is niet altijd duidelijk als je zo'n vertaling leest, wat er nou precies wordt bedoeld. Hè? Paulus zegt hier, oefen je in een vroom leven. Ja, wat is dan een vroom leven? Wij hebben daar bepaalde associaties bij, tenminste ik wel. Bij mij zijn dat ook toch best negatieve associaties. Bij vroom denk ik vaak aan ja, een beetje saai. En dat je allemaal dingen niet mag. Is dat nou wat Paulus bedoelt? Of dat je heel de dag een soort van heilig moet gaan zitten zijn? En ik zou je zeggen, ik ben dat echt niet. En ik voel me zo ook niet altijd. Nou, om dan een beetje idee te krijgen wat bedoelt Paulus dan, kan je ook natuurlijk in andere vertalingen gaan kijken. Zoals in de NBG, ook een vertaling die we hier veel gebruiken en gebruikten. En ook de NCV, de Nederlandse concordante vertaling, die we natuurlijk ook veel gebruiken. En dan moet ik even zeggen dat we tegenwoordig, voor diegenen die dat nog niet gebruiken, we hebben een enorm handige app die je op je telefoon kan gebruiken, die Thijs volgens mij heeft gemaakt, waarmee je gewoon die Nederlandse concordante vertaling kan lezen. En dan ook heel gemakkelijk kan kijken, wat staat er nou bijvoorbeeld in de oorspronkelijke taal in het Grieks. Daar kom ik ook zo nog op. Bedankt Thijs, ik heb er veel gebruik van gemaakt. Daar kom ik ook zo nog op terug. Maar als je kijkt in die andere vertalingen in de NBG en in de NCV, dan zie je dat vroom leven daar anders wordt vertaald. Dan staat er, oefen jezelf in godsvrucht. Ja, godsvrucht. Daar kwam ik zelf ook niet echt verder mee, want godsvrucht is nou ook niet echt een woord wat je dagelijks gebruikt. Het is nou hè, nooit dat ik tegen Judith zeg, wat voel ik mij godsvruchtig vandaag? Of tegen mijn kinderen zeg, ben je wel godsvruchtig? Dat is ook eigenlijk een beetje ja, oud-Nederlands. Misschien denk je, nou dat heeft te maken met vrucht. Ja, zoals een vrucht die aan de boom groeit. En dat is de vrucht van Gods geest in mijn leven. Maar daar heeft het ook niks mee te maken met zo'n soort vrucht. Dat vrucht in Gods vrucht, dat heb ik opgezocht. Dat heeft te maken met een oud-Nederlands, oud-Duits woord. Vruchten. En dat betekent vrezen. Dus eigenlijk zou er staan Gods vrees. En dan niet vrezen in de zin, in die, op de manier waarop je bang bent voor een leeuw of zo. Maar vrees in de zin van respect hebben voor. Vrees in de zin van eerbied hebben voor. En daarom zou je misschien godsvrucht ook wel kunnen vertalen met godsvrees of godseerbied. Hoor je Thijs dat ik allemaal tips geef voor die concordante vertaling? Ik weet niet waar Thijs zit. Maar... godsvrees. En dat komt misschien ook wel dichter bij de betekenis van dat woord godsvrucht. He, dat is een vertaling van Grieks dat Paulus schreef. En om dat nou te begrijpen, wil ik jullie ook een beetje meer bekend maken met het hele idee wat erachter zit. Want als je wil weten wat zo'n woord godsvrucht betekent, he, normaal ga je dan in de Bijbel zoeken, waar komt dat allemaal voor? Op welke plekken nog meer? Maar dat valt bij het woord godsvrucht wel vies tegen, want dat komt eigenlijk niet zo vaak in de Bijbel voor. En eigenlijk vooral in deze brief van Paulus aan Timotheus. Nog op een paar andere plekken zijn tweede Timotheusbrief, ook in Titus en in Petrus. Maar als je die verschillende teksten leest, dan is het voor mij, was het voor mij in ieder geval, nog geen eens zo duidelijk wat nou bedoeld wordt met godsvrucht. En de reden daarvoor is misschien wel dat dit een term is die niet zozeer uit de Joodse cultuur komt. Hè, en in het Oude Testament ook terug te vinden is. Maar dat dit meer een term is die uit de Griekse cultuur komt. En zelfs een heel bekende term is binnen die Griekse cultuur, waarin Paulus en vooral ook Timotheus is opgegroeid. Hè. Timotheus die laat zich op een gegeven moment besnijden door Paulus, want hij heeft een Griekse vader. En daaruit blijkt ook wel dat Timotheus niet als Jood is opgegroeid, maar waarschijnlijk binnen die Griekse cultuur. Dus wat betekent die term nou in die Griekse cultuur? En daarvoor heb ik dit plaatje, wil ik jullie graag introduceren aan Socrates. Socrates heb je vast wel eens van gehoord. Ja, dat was een hele belangrijke, bekende, misschien wel de bekendste filosoof in Griekenland die in Athene leefde. En ik introduceer Socrates niet omdat het een tijdgenoot was van Paulus en Timotheus. Socrates leefde vele eeuwen, wel 400, meer dan 450 jaar voor Paulus en Timotheus. Maar omdat Socrates, juist Socrates, net als overigens andere filosofen, maar juist Socrates ook heel erg heeft nagedacht over dat woord godsvrucht. Als je aan Socrates zou vragen, hoe spreek je dat dan uit, godsvrucht, in het Grieks? Hè, hij praat geen Nederlands, maar Grieks. Dan zou Socrates zeggen, ja, zoiets als eusebia. En eusebia, ik weet niet hoe hij het zou uitgesproken hebben. Dat spreek ik op zijn Nederlands uit natuurlijk. Maar dat is het Griekse woord voor godsvrucht. Dat is het Griekse woord dat Paulus ook gebruikt in zijn brief aan Timotheus. Nou, eusebia, wat is dat dan? Wat betekent dat letterlijk? Nou ja, daarvoor kan je naar die NCV-app gaan en dan kan je aan Thijs vragen, wat betekent eusebia letterlijk? En dan kan je daar lezen dat eusebia uit twee delen bestaat. Ui en sebia. Ui betekent wel of goed en sebia dat betekent vereering. Oftewel goede vereering. Een juiste manier van vereren. Dat zit er achter dat godsvrucht. En juist Socrates is daar heel erg mee bezig geweest. Van Socrates is bekend dat hij rondging, door de stad liep, op de markt kwam en mensen aansprak en dan aan ze allemaal vragen ging stellen. Hoe zit dat? Om aan te tonen, om te testen of mensen nou zeker wisten. Hè, mensen dachten dat ze iets wisten, of ze dat nou zeker wisten of niet. Eigenlijk om te laten zien dat eigenlijk niemand iets zeker weet. En voor Socrates was dat een soort heilige taak. Hij had ooit van een vriend gehoord, en ik ga nu een beetje buiten Bijbels verhaal vertellen. Hè. Hij had ooit van een vriend gehoord dat het orakel van Delphi had gezegd dat Socrates de wijste man van Athene was. En toen Socrates dat hoorde, wilde hij dat aantonen of dat werkelijk zo was. En hij zag dat als zijn heilige taak, een opdracht die hij had gekregen op die manier van de goden, om rond te gaan, mensen te bevragen, om te kijken of inderdaad hij de wijste man was of niet. Want eigenlijk geloofde hij dat niet. Want Socrates zei altijd, ik weet eigenlijk maar één ding zeker, en dat is dat ik niks zeker weet. En waarom vertel ik dat nou? Nou, voor Socrates was dat een vorm van eusebia, een vorm van godsvrucht. Doen wat de goden, volgens hem, hem hadden opgedragen. Een soort verplichte dienst aan de goden. Je kan het vergelijken met iemand die voor paarden zorgt. Als je paarden gebruikt en je wil erop rijden en je gebruikt paarden ook om zware dingen te versjouwen, zeker in die tijd, dan moet je die paarden ook goed verzorgen. Dat is uisebeia. Dat is wat wij vertalen met godsvrucht. Goed zorgen voor die paarden. Nou, die paarden hebben die zorg nodig, maar de goden, zei Socrates, die hebben onze zorg natuurlijk niet nodig. En toch doen we dat, bidden en offeren aan die goden. Dat is één aspect van wat Socrates, of wat in de Griekse wereld gedacht werd bij dat woord uisebeia, bij godsvrucht. Een ander iets is, dat kun je bij ik heb daar twee figuurtjes ook boven staan, dat zijn twee leerlingen van Socrates, Plato en Xenophon. Want eigenlijk weten we alleen van Socrates omdat Plato en Xenophon over hem hebben geschreven. Socrates heeft zelf helemaal niks geschreven. Maar Plato en Xenophon die schreven heel vaak heel veel over Socrates en zijn uisebeia, zijn gedachten over uisebeia. En een van de verhalen die Plato ook schrijft is dat Socrates op een gegeven moment bij de rechtbank is en daar een man tegenkomt, Eutrypho. En Socrates vraagt aan die man, waarom ben je hier? En die man zegt, ik ben hier om mijn vader aan te klagen. En dat verbaast Socrates, die vraagt dan, waarom zou je je vader aanklagen bij de rechtbank? Nou, zegt Eutrypho, mijn vader die heeft een boerderij buiten de stad en daar waren knechten, die hadden ruzie gekregen. En die ene knecht die sloeg die andere knecht dood. En toen pakte mijn vader die knecht die ander doodsloeg op, die liet hem vastbinden en die gooide hem in de put en die liet hem daar verhongeren. Nou, zei Eutrypho, mijn vader is dus een moordenaar. En daarom moet ik hem aanklagen. En Socrates snapt het niet. Waarom zou je je vader aanklagen? Omdat hij een andere moordenaar dan heeft laten verhongeren. Nou legt die man uit, dat is nou mijn heilige en mijn vrome plicht. En waarbij hij ook het woord uisebeia gebruikt. Die man zag dat als zijn heilige plicht, heilige dienst tegenover de goden, om goed te doen, om rechtvaardig te doen. Ook al gaat dat tegen zijn eigen loyaliteit in. De loyaliteit die hij heeft tegenover zijn eigen familie. Om toch zijn vader aan te klagen. Want dat is wat de goden van hem willen. Dat is godsvrucht. Dat is uisebeia. Dat is een ander aspect binnen die Griekse culturele wereld van die term godsvrucht. En dan kan je ook lezen bijvoorbeeld bij die andere leerling van Socrates, Xenophon. Lees je ook, die heeft ook boeken geschreven waarin die Socrates helemaal gaat verdedigen en gaat vertellen wie Socrates wat en wat was en wat hij allemaal zei. En dan legt hij ook uit specifiek dat Socrates heel godsvruchtig was, heel erg uisebeia was. En wat geeft hij dan als definitie? Dan zegt hij, uisebeia is dat je leeft volgens de normen en de wetten van de staat. Socrates leefde in de stadstaat Athene. Dat je je conformeert naar de normen van die stad en dat je leeft volgens de wetten, dat is uisebeia. Dat is een ander aspect van uisebeia, van wat wij vertalen met godsvrucht. En dat heeft ermee te maken dat in die tijd geloofden mensen dat elke stad beschermd werd door een bepaalde god of godin. Athene, daar had je de godin Pallas Athene. In Efeze, waar Timotheus was, daar had je de godin Artemis. En mensen geloofden dat je die goden gunstig moest stemmen. Dat je aan ze moest offeren, dat je tot ze moest bidden. Dat je feesten en festivals moest organiseren voor ze. Zodat ze maar die bescherming voor de stad gaven. Zodat je ze maar gunstig stemde. En als burger was het de bedoeling dat jij ook meedeed aan die festiviteiten en die offers. Want op die manier toonde jij je respect en jouw eerbiedige houding naar die goden toe. En dat is wat uisebeia is. Je respect en je eerbied voor die goden tonen door mee te doen met de normen van de stad, van de plek waar jij leeft. Dat is een ander aspect van dat woord uisebeia. Nou, waarom gebruik ik dan Socrates ook als voorbeeld hiervoor? Omdat, en waarom hebben Xenophon en Plato daar ook zoveel over geschreven, over Socrates en zijn uisebeia? De reden daarvoor is dat Socrates van het tegenovergestelde werd beschuldigd. Hij werd beschuldigd niet van uisebeia, maar van asebeia. Dat is een Grieks woord wat er heel erg op lijkt. En als je dan wil weten wat dat betekent, kan je dat weer aan Thijs vragen. Asebeia bestaat ook uit twee delen. A en sebeia. Dat sebeia, dat is weer dat vereren. Maar dat a, dat betekent nu niet. Niet vereren. Daar werd Socrates van beschuldigd. He, wij zouden dat kunnen vertalen met goddeloos of oneerbiedig. En dat is niet omdat Socrates niet in die goden van die Grieken geloofde. Daar geloofde hij wel in. Maar omdat Socrates er andere ideeën over had. Hij had, nou, zouden wij zeggen, theologisch andere ideeën over die goden. En dat vonden de mensen, specifiek de mensen die hem aanklaagden, zoals Meletus, die vonden dat oneerbiedig. Zonder respect voor de goden van de stad. En daarom klaagden ze hem aan. Daarom was Socrates ook bij die rechtbank waar hij die andere man ontmoette. Want dat was een serieuze aanklacht. Daar kon je gewoon juridisch voor vervolgd worden. En in het geval van Socrates was dat zelfs zo zwaar dat hij daardoor ter dood werd veroordeeld. En dat vertel ik om aan te geven hoe belangrijk, cultureel beladen, deze termen, godsvrucht en ook het tegenovergestelde, wat wij vertalen met goddeloos of oneerbiedig, voor die Grieken waren. Het was belangrijk in die tijd, binnen hun cultuur, dat je godsvrucht had. Dat je liet zien dat je respect had voor de goden van de stad. En dat je ook fatsoenlijk gedrag vertoonde, waarin je dat respect betoonde. En dat je ook gewoon meedeed met de rest. En het is interessant om te zien dat in de Bijbel deze twee termen, dat aasebeien en uisebeien, ook precies in die betekenis terugkomen. Dat aasebeien kan je ook op meerdere plekken, ook zelfs in het Oude Testament, terugvinden. Hè? Goddeloosheid. En dan is het niet goddeloosheid in de zin van atheïstisch. Hè? Tegenwoordig kennen wij atheïsten, mensen die niet in het bestaan van God geloven. Maar goddeloosheid in de zin van geen respect hebben in wat je zegt en in wat je doet. Geen respect, geen eerbied tonen voor God. Dat is het tegenovergestelde van godsvrucht. En een voorbeeld daarvan kun je zien, en dan ga ik nu Socrates verlaten, want dat was maar een voorbeeld. Ga ik nu weer terug naar de Bijbel. Een voorbeeld daarvan kun je zien ook met Paulus in zijn brief aan Titus, in hoofdstuk 2. Nou, dat is een hele lap tekst en ik ga straks nog meer lappe tekst lezen, dus ik dacht, laat ik dit nou even onderverdelen in stukjes. En dan kunnen jullie allemaal kijken of je jezelf een oudere man, een oudere vrouw, een jonge vrouw of een jonge man. Mijn excuus voor het gender niet helemaal correcte onderverdeling tegenwoordig. Maar dit is wat de Bijbel doet. Dit is de manier waarop Paulus tegen Titus schrijft. En hij schrijft eigenlijk tegen Titus dat Titus dit tegen oudere mannen, oudere vrouwen en jonge mannen moet zeggen. Als het gaat om gedrag binnen de gemeente. Dus lees even wat op jezelf van toepassing is. Kunnen de jonge vrouwen achterin het ook lezen? Ja? Wat vinden jullie hiervan? Dat is misschien wel een bijbelstudietje waard, denk ik. Hè? En die jonge mannen, ja, die komen er heel makkelijk vanaf. Maar dat lijkt mij zo, hè? Want er staat om net zo in alles ingetogen te zijn. Dus je moet eigenlijk alles lezen wat daarvoor staat. Want op die manier, zegt Paulus, om op die manier ingetogen te zijn. Gematigd. Gematigd in je gedrag. En daar gaat dit ook over. Dit is eigenlijk, kan je samenvatten als Paulus wil dat mensen in de gemeente zich fatsoenlijk, gematigd gedragen. Waarom? Staat eronder, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen. Gedrag, fatsoenlijk gedrag. En dat gaat Paulus ook verbinden met asebeia, goddeloosheid. Dus gedrag zonder respect, of een houding zonder respect, zonder eerbied. En uisebeia, wat wij vertalen met godsvrucht. Oftewel in dit geval gedrag waarin je respect en eerbied betoont. Want waarom moet je dit gedrag nou vertonen? Waarom zouden we dit gedrag vertonen? Nou, zegt Paulus. Want Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze, asebeia staat daar, goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, verstandig, rechtvaardig en vroom, uisebeia, godsvruchtig, in deze wereld moeten leven. Hier zie je eigenlijk diezelfde culturele ideeën bij die begrippen uisebeia en asebeia die er in de Griekse wereld leefden, die zie je ook bij Paulus terugkomen. Asebeia heeft te maken met gedrag wat oneerbiedig is, waardoor ook He, waardoor ook tegenstanders iets kunnen zeggen van ons of iets kunnen zeggen van het evangelie. En uitsebeia heeft te maken met eerbiedig gedrag. Gedrag waardoor je God niet beschaamt, maar waardoor je juist God eert. En waardoor mensen alleen maar goede dingen kunnen zeggen van God. En je ziet ook hier dat uitsebeia, dat vrome leven, dat godsvruchtige, dat eigenlijk onze, ja, ik wil niet het woord verplicht zeggen, maar onze plicht is, onze dienst aan God, als een soort reactie op dat wat God geeft. God geeft ons genade en die genade die bewerkt in ons dat wij dat uitsebeia, dat eerbiedwaardige, die eerbiedwaardige houding of die eerbiedwaardige manier van leven met respect voor God, dat we dat ook gaan tonen. Nou, dat zit een beetje, er is nog veel meer over te zeggen, achter dat begrip een vroom leven, waarvan Paulus tegen Timotheus zegt, oefen je daarin. En dan wil ik naar de tweede vraag gaan, hoe oefen je dat dan? Dat eerbiedige, die eerbiedige houding. Nou, allereerst vind ik het al heel mooi dat Paulus zegt, oefen je daarin. Het is niet iets wat zomaar vanzelf er is als je tot geloof komt. He, dat is ook mooi. Dat wordt ook mooi getoond door dit grapje. Daar zie je iemand die zegt dat hij al 40 jaar elke week naar de kerk gaat. Maar die man is nog steeds een baby. Het is niet de bedoeling, als je Paulus leest, het is niet de bedoeling dat als je tot geloof komt, dat het is. Het is de bedoeling dat er groei komt in je leven, geestelijke groei, dat je tot een geestelijk volwassene gaat groeien. En blijkbaar is dat met godsvrucht, met een vroom leven, met een houding waarin je rekening houdt met God, is dat ook zo. Dat kun je blijkbaar oefenen, anders zou Paulus dat advies niet aan Timotheus geven. En als je kijkt ook naar dat woord oefen je, dat is ook zo'n woord wat Paulus haalt uit die uit die Griekse wereld. Want dat heeft te maken met hoe sporters oefenden in de sportschool in het oude Griekenland. En dat waren vooral mannen, of dat waren eigenlijk alleen maar mannen. En die deden dat in de sportschool, dat noem je een gymnasium. Dat deden ze naakt. En dat heeft ook te maken met dat gymnasium, want gymnos, dat betekent ook naakt. Nou, dat is voor ons een beetje een vreemd idee. Daarom denk ik dat dit plaatje duidelijker voor ons is. Dit is een sportschool. En mijn idee van een sportschool is ook dat mensen daar half naakt staan te oefenen. Tot verdriet van mijn vrouw weet ik dat eigenlijk helemaal niet, want ik ben er nooit geweest. Maar het geeft wel heel goed het idee weer, denk ik. He, wij zouden zeggen, ik ga trainen in de sportschool. En misschien kun je daarom ook wat Paulus zegt tegen Timotheus wel vertalen als train jezelf. He, dan is het wat duidelijker. Train jezelf in een eerbiedige manier van leven. Het trainen, dat doe je met een trainingsschema. Ik denk dan, als je naar de sportschool gaat, dat je daar een bepaald schema afloopt. Ik kijk nu even naar alle gespierde mensen hier in de zaal. Dat je bepaalde oefeningen doet en dat je bepaalde regeltjes volgt. En dan word je sterker, dan gaat het beter. Hè, werkt dat dan ook zo met godsvrucht of een vroom leven? Moet je dan ook bepaalde regeltjes volgen? Hè? Zegt Paulus ook bijvoorbeeld, dan moet je 5 keer per dag met je hoofd naar Jeruzalem moet je bidden. Nee, dat zegt hij niet. Hè, als je dat stuk leest, als je eromheen leest ook. Ik heb het bewust niet gedaan, anders gaan we zoveel lezen. Maar dan is Paulus best wel onduidelijk wat hij nou precies bedoelt met hoe je dat dan moet trainen. Er zijn helemaal geen regeltjes waar je aan moet voldoen. En volgens mij is dat ook bewust, want daar gaat het helemaal niet om. Sterker nog, Paulus waarschuwt ook, als je vlak hiervoor leest, waarschuwt die Timotheus ook dat er mensen komen in de gemeente. En die zullen gaan leren dat je niet mag trouwen. Of dat je bepaalde dingen niet mag eten. He, niet mag trouwen, denk aan katholieke priesters die celibatair leven of niet, iets niet mag eten. Denk aan monniken die onder een strak regime leven en misschien een bepaald dieet houden. In de wereld wordt dat vaak gezien als het toppunt van vroomheid en het toppunt van godsvrucht misschien. Maar dat is het dus niet. Paulus zegt juist tegen Timotheus, nee, je mag van alles eten en je mag van alles doen als je God er maar voor kunt danken. Het gaat niet om dat je bepaalde dingen niet mag. Het gaat erom dat je jezelf traint in een bepaalde manier van leven, in een bepaalde houding. En ook al is Paulus daar niet helemaal duidelijk over, hoe dan? Toch denk ik dat hij daar wel een tip voor geeft, een aanwijzing. En om dat te begrijpen moet je een hoofdstuk eerder gaan lezen en dat is in hoofdstuk 3. En daar heeft Paulus net een heel stuk tegen Timotheus geschreven over hoe die wil dat oudsten zich gedragen en wat oudsten karakteriseert in de gemeente. En ook dienaren, mensen die een taak hebben, wat die zouden moeten doen, hoe die zich zouden moeten gedragen. En je weet dat Paulus ook eigenlijk naar Timotheus toe wil gaan, maar dan schrijft hij, mocht ik nog uitblijven, dan weet je hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Een pijler en fundament van de waarheid. Ja, dan heeft Paulus het dus, en daarom zeg ik het ook, over gedrag. Over gedrag, hoe mensen zich gedragen in de gemeente. En dan verbindt hij dat ook weer met dat woord godsvrucht. Hè, met een vroom leven. En dan zegt hij, en buiten twijfel, groot is het geheim van de godsvrucht. Die is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Paulus heeft het dus over gedrag. Dat verbindt hij aan een geheim van de godsvrucht. Zegt hij, groot is het geheim van de godsvrucht. En dan komt er, ja, dat zie je ook aan de structuur zoals ik het heb weergegeven. Dan komt er eigenlijk een soort poëtisch gedeelte. Dat kun je ook zien in het Grieks. Heb ik me ook door Thijs laten vertellen dat het een bepaald ritme heeft. Alsof Paulus een bekend gedicht, een bekende hymne of een bekend lied citeert. En ik heb getwijfeld of ik dit zou moeten laten zien, want dit stukje is best wel controversieel. Allereerst binnen de christelijke wereld. Ik weet niet of iemand, ik zie Franny hier met meerdere Bijbels voor zich zitten. Zit daar ook een Statenvertaling tussen? Nee. Ah, dan is er niks controversieels aan. Maar als je een Statenvertaling zou hebben, dan zou je zien dat dit stukje ook anders vertaald wordt. Dan staat er in plaats van, even kijken of ik kan wijzen, in plaats van dit betrekkelijk voornaamwoord. En mijn vrouw is lerares Nederlands tegenwoordig, dus tegenwoordig moet ik die termen kennen. Dit is een betrekkelijk voornaamwoord. Staat er niet die, maar staat er het woord God. En dan lees je eigenlijk, God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de geest. En dit stukje tekst wordt dan ook heel vaak gebruikt binnen de christelijke wereld. Als argument voor de drie-eenheid, hè, voor het idee dat Jezus God is. En dan zou dit gaan over Jezus. God Jezus, die God is, maar die is geopenbaard in het vlees, hè? Als mens is geopenbaard. Nou, er zijn hele goede redenen om aan te nemen dat in het oorspronkelijke Grieks dat Paulus schreef, dat daar niet het woordje God staat, maar dat daar een betrekkelijk voornaamwoord staat, wat je kunt vertalen met die, of dat, of welke, of wie. Als je dat interessant vindt, ik kan je een filmpje sturen. Ik vond het echt fantastisch om daarover te leren. Laat het me weten. Maar waarschijnlijk staat er dus zo'n betrekkelijk voornaamwoord. En dan is het nog de vraag, ga je dat vertalen met dat? Is geopenbaard, alsof het slaat op. Zo terugverwijst naar geheim of godsvrucht. Of dat je het vertaalt met die is geopenbaard. En dat maakt verschil waar dit stukje over gaat. En ik weet dat daar verschillende meningen over zijn. Als je bijvoorbeeld leest in het concordant commentaar van Nog op deze tekst. Dan schrijft Nog dat dit vooral gaat over gedrag binnen de gemeente. En zegt God, zegt nog niet met zoveel woorden, dat dit bijvoorbeeld, dit stukje, verwijst naar Jezus. Toch denk ik persoonlijk, maar nogmaals, daar kan je anders over denken. Ik denk persoonlijk wel dat dit verwijst naar Jezus. En een reden die ik daarvoor heb, is dat dat betrekkelijk voornaamwoord, als je kijkt in het Grieks welk geslacht dat heeft, dat verwijst niet naar geheim of godsvrucht. Het kan niet. Het is alsof Paulus een nieuwe gedachte begint. En dan zou je ook kunnen vertalen met hij die is geopenbaard in het vlees. En dan is dit eigenlijk voor mij een soort evangelie in een notendop. Het evangelie van Jezus in een notendop waaraan Paulus het Timotheus herinnert. He? Als je het hebt over gedrag in de gemeente, als je het hebt over godsvrucht, wat bij dat gedrag hoort. Denk dan aan diegene die is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd door de geest. Is verschenen of gezien door de engelen. He? Dan kun je denken aan dat Paulus ook schrijft in de Efezebrief dat God zijn veelkleurige wijsheid wil bekendmaken, te midden van de hemelingen. He, die hemelingen, die engelenwereld, die zien ons. Die zien wat er op aarde gebeurt. Is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Opgenomen in heerlijkheid, opgepakt en in heerlijkheid gebracht. En dat heerlijkheid, dat is ook een term wat vaak wordt gebruikt van de heerlijkheid bij de Vader. Jezus die wordt opgenomen tot in de heerlijkheid van de Vader. En in dit stukje zie je dan een heel mooi contrast. Je ziet steeds vlees tegenover geest, engelen tegenover heidenen, wereld tegenover heerlijkheid. Je ziet steeds het contrast als het ware tussen hemel en aarde. En dit is dan een soort van evangelie in een notendop, waarin je ziet dat Jezus zich heeft vernederd, mens is geworden, net als wij, zich dienstbaar heeft opgesteld en uiteindelijk weer is verheerlijkt. En dat is misschien wel het geheim van de godsvrucht. Als je denkt over wat is oefenen in de godsvrucht, hoe doe je dat? Dat is misschien wel het geheim. Kijk naar Jezus. Een beetje zoals die bandjes die wij hebben, hè? What would Jesus do? Als je wil weten hoe je godsvrucht kunt oefenen, volg hem. Doe zoals hij doet. Wees ook dienstbaar. Laat die gezindheid zijn in jou die ook in Jezus was. Die zichzelf vernederd heeft en zichzelf als een dienstknecht heeft opgesteld. En dat heeft misschien wel ook met een godsvruchtige of een vrome houding te maken. Nou, daar is nog veel meer over te zeggen. Als je dat nou leuk vindt om daarover door te praten, dan wil ik je ook van harte uitnodigen om op woensdagavond te komen. Als we ook bijvoorbeeld deze Timotheusbrief lezen. En uiteindelijk zullen we ook bij dit stuk terechtkomen. En misschien zijn er ook andere gedachten over. Dan als laatste de vraag, wat is het nut ervan? Want godsvrucht, hoe je dat ook wil definiëren, ik denk niet dat er één duidelijke definitie voor is, maar het is een bepaalde levenshouding waarin je respect, eerbied hebt voor God in jouw leven en in wat je zegt en doet. Dat is natuurlijk goed omdat God dat wil, omdat God dat van ons vraagt. Maar je kunt je ook afvragen, heeft dat nou ook voor onszelf nog nut? Om zo te zijn. Nou, voordat ik daarover wil praten, wil ik eerst een filmpje laten zien. En dat is een filmpje, en dat lijkt over een heel ander onderwerp ineens te gaan. Dat is een filmpje van iemand die heeft onderzoek gedaan aan de universiteit naar hebzucht en naar ontevredenheid. En dat wil ik eerst even met jullie bekijken.
In mijn proefschrift hebben we de psychologie van hebzucht onderzocht. En de belangrijkste bevinding is dat we een schaal hebben ontwikkeld om individuele verschillen in hebzucht te meten.
Hoe definieer je hebzucht?
We hebben hebzucht gedefinieerd op basis van een prototype-analyse. Daarbij vraag je normale mensen, dus leken, om de belangrijkste kenmerken van hebzucht te benoemen. En daaruit blijkt uit een aantal van die studies dat hebzucht eigenlijk uit twee componenten bestaat. Aan de ene kant het verlangen om altijd meer te hebben, maar daarnaast ook ontevredenheid met de situatie zoals die is. Dus niet alleen maar meer willen hebben, maar ook nooit tevreden zijn, ook al krijg je meer.
Je zegt je hebt een schaal ontwikkeld om hebzucht te meten. Kun je er iets over vertellen?
Ja, we hebben inderdaad een schaal ontwikkeld om hebzucht te meten. Die schaal bestaat uit 7 vragen, stellingen eigenlijk. Bijvoorbeeld, ik wil altijd meer of maakt niet uit hoeveel ik heb, ik ben nooit echt tevreden. En op basis van die schaal, met het gemiddelde daarvan, kunnen we dus zien of mensen hoger scoren op hebzucht of lager scoren op hebzucht.
Is die schaal al in de praktijk gebruikt?
Ja, die schaal is onder andere gebruikt in het Nationaal Salarisonderzoek. Daarbij hebben andere onderzoekers de schaal afgenomen bij 124.000 mensen. En daarna gekeken naar de relatie met de sector waarin ze werken. En dan zien we dat mensen die hoger scoren op de hebzuchtschaal vaker werken in sectoren zoals de bankenwereld. En mensen die niet hoog scoren op hebzucht werken bijvoorbeeld vaker in het onderwijs of in de zorg.
Zijn er nog andere interessante uitslagen gekomen?
Ja, in het onderzoek hebben we daarnaast gekeken naar de relatie met financieel gedrag. Ze vinden onder andere in een studie die we samen met het Nibud hebben uitgevoerd, dat jongeren die hebzuchtig zijn, dat die vaak meer inkomen hebben, maar aan de andere kant ook meer uitgaven, minder vaak sparen en vaker lenen. We zien inderdaad dat mensen die hoog scoren op hebzucht immoreel gedrag meer acceptabel vinden, maar ook aangeven dat ze vaker in immoreel gedrag vervallen. Zo zien we onder andere dat als je aan mensen vraagt van wat zou je nou doen als er een portemonnee op straat zou liggen met geld erin, maar ook de gegevens van die persoon, wat zou je dan doen? Dan zeggen mensen die hebzuchtig zijn toch eerder van nou, dat geld steek ik lekker in mijn eigen zak. Maar ook met ander immoreel gedrag. We hebben bijvoorbeeld ook gevraagd van wat zou je nou doen als er in de kroeg een knappe persoon naar je toe zou komen die met je mee wil naar je hotelkamer en je hebt een relatie, je partner komt er nooit achter, dan zie je ook dat mensen die dus hoger scoren op hebzucht eerder aangeven van, nou ja, dan zou ik best wel een avondje vreemd willen gaan. Dus in conclusie, in mijn proefschrift vinden we dus dat hebzucht meetbaar is en dat dat verschillende soorten gedrag voorspelt, zoals onder andere de financiële keuzes, maar ook immoreel gedrag.
Ja, hebzucht. Het lijkt ineens een heel ander onderwerp, hè? Ze definieert hebzucht als het altijd maar meer willen hebben en ook nooit tevreden zijn. Ook al krijg je meer, dan nog niet tevreden zijn. En blijkbaar is hebzucht iets wat bij iedereen verschillend is. Sommige mensen zijn meer hebzuchtig dan andere mensen. Het heeft ook met je beroep te maken. En wat ik ook zelf wel schokkend vond, is dat mensen die meer hebzuchtig zijn, die zijn ook meer geneigd om immoreel gedrag te vertonen, hè? Foute dingen te doen. Wat heeft dat nou met ons onderwerp te maken? En mijn eerste vraag is eigenlijk, herken je dat? Ik herken hebzucht wel in mijn leven. Ik moet maar niet aan mijn kinderen vragen, want die zullen vast allemaal dingen kunnen opnoemen van dingen die ik graag wil hebben en dat ik ook soms een beetje rupsje nooit genoeg ben. Het is heel herkenbaar en het is ook een beetje een symptoom van onze tijd. En als je erover nadenkt, best wel bizar, ook in ons land, Nederland, een land waarin we het enorm goed hebben. Ik denk dat wij het beter hebben dan elk willekeurig persoon die je in de geschiedenis van de mensheid zou pikken, dan zou wij het altijd nog beter hebben hier in Nederland. We hebben het enorm goed. En toch is ook in ons land, toch is er ook bij ons, heel vaak ontevredenheid. En willen we meer. En daar is ook heel onze economie, heel onze maatschappij op gebaseerd. Hè? Op dat idee dat mensen ontevreden zijn. Dat mensen meer willen hebben. Dat mensen het beter willen hebben. En dat er morgen ook groei is. En ja, daar drijft onze maatschappij en onze economie op. Nou, wat heeft dat nou met ons onderwerp van vanochtend, godsvrucht, te maken? Nou, dat ga ik proberen duidelijk te maken. Want Paulus, die zegt tegen Timotheus, oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut. Het is wel nuttig om naar de sportschool te gaan. Maar het nut van een vroom leven is grenzeloos. Het nut van eusebia, van godsvrucht, is... Eusebia, zegt hij eigenlijk, of godsvrucht, is nuttig tot alles. Omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Er zit een belofte in godsvrucht, in eusebia. Voor dit leven en het leven dat komen zal. Nou, voor dat leven dat komen zal, dat weten we natuurlijk wel. Hè? En dat is ook voor mensen die ernstig ziek zijn. Zoals we vanochtend ook in de liturgie hebben gehoord, is dat een enorme troost. God geeft eeuwig leven. En dat is een belofte. Geweldig, daar kun je aan vasthouden. Maar godsvrucht heeft ook, zegt Paulus, ook voor dit leven nu al nut. En dan kan je ook afvragen, wat is dat nut dan van godsvrucht? Heeft dat nut voor mij? Maar ook hier is Paulus niet heel duidelijk wat hij precies bedoelt. Tenminste, ik vind het niet heel duidelijk. En toch geeft hij ook weer een hint als je wat verder leest, twee hoofdstukken verder. Want dan gaat Paulus ook weer over godsvrucht schrijven. En dan schrijft hij in hoofdstuk 6. Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer in overeenstemming met godsvrucht, met eusebia, die is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar hij heeft een ongezonde zucht naar gereden twist en geruzie. Dat leidt tot afgunst, oneenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen. En tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat de godsvrucht hun winst brengt. Nou, eigenlijk zegt hij hier twee dingen, hè? Mensen die niet instemmen, zich niet uitstrekken naar de leer in overeenstemming met de godsvrucht, die zijn verblind, die zijn alleen maar een beetje ruzieachtig, hè? Die zijn niet geneigd om zich te conformeren naar de norm, om zich respectvol op te stellen, zoals ook de godsvrucht voorschrijft. Die mensen zijn van de waarheid beroofd, zegt hij, en die denken dat de godsvrucht hun winst brengt. Hè, winst in de zin van een bron van inkomsten. Dat is een manier om geld te verdienen. Nou, dat klinkt misschien vreemd voor ons. Wij zijn wel bekend met televisiedominees die veel geld verdienen door zich heel godsvruchtig voor te doen. Maar ook blijkbaar in Paulus' tijd was dit een ding. Er is wel bekend dat er in zijn tijd mensen, dat er leraren waren, bijvoorbeeld filosofen, maar ook godsdienstige leraren, die rondgingen, die rondtrokken van stad naar stad. Je had in die tijd nog niet zo overal scholen zoals wij hebben. En die gewoon onderwijs gaven en die daar dus ook geld voor vroegen. En blijkbaar waren er misschien ook wel mensen die dit met het evangelie deden en op die manier het evangelie als bron van inkomsten zagen. In dat verband is het ook wel interessant. Daaronder heb ik een plaatje van een inscriptie die is gevonden. Ook in de omgeving van Efeze. Ongeveer uit de tijd van Paulus. Geschreven door ene Paulus. Maar dan niet de Paulus uit de Bijbel, maar een Romeinse proconsul, een heerser in die streek. En die verbiedt in die inscriptie, die verbiedt de verhuur van priesters voor religieuze aangelegenheden. Blijkbaar was dat een ding wat ze in die tijd deden, is dat je bijvoorbeeld priesters kon inhuren. En op die manier konden die mensen, die priesters of de mensen die ze verhuurden, natuurlijk geld verdienen aan godsvrucht. Die mensen die zijn van de waarheid beroofd, zegt Paulus. Maar, en dan gaat hij verder, grote winst is godsvrucht met tevredenheid. Een grote bron van inkomsten, manier om aan geld te komen, is godsvrucht met tevredenheid. En dan bedoelt hij niet letterlijk aan geld komen, maar dan bedoelt hij dat natuurlijk op een figuurlijke manier. Grote rijkdom in je leven, zou je kunnen zeggen, is godsvrucht met tevredenheid. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. En dat is denk ik een hint die Paulus geeft als je nadenkt over, wat is nou het nut van godsvrucht in je leven, van een houding waarin je altijd in verbinding staat met Gods, is dat die godsvrucht komt met tevredenheid. We hebben net dat filmpje gezien van die hebzucht, dat is heel herkenbaar. Maar als je God kent, als je God eert in jou, in wat je zegt en in wat je doet, dan hoef je niet zo nodig mee te doen met de rest van de wereld. Dan hoef je niet ook dat beter te hebben, ook dat beter te hebben. Dan hoef je niet alles uit het leven te halen. Want juist jouw verbinding met God, dat maakt je al rijk. En dat maakt je al tevreden. En ik denk dat dat een groot nut is van godsvrucht. Omdat je op die manier ook gelukkig kan zijn. Als je kijkt naar je eigen leven en je vergelijkt dat met het leven van andere mensen, juist mensen die je bijvoorbeeld op tv ziet, mensen die het goed hebben, die succesvol zijn, die rijk zijn, dan kan je daar ongelukkig van worden. Dan kan je je daardoor minder waardig voelen. Maar juist als je godsvrucht hebt, juist als je in verbinding staat met God en je jezelf daarin oefent, als je kijkt naar Jezus, hem nadoet, je dienstbaar opstelt, dan komt er tevredenheid in je leven. Dat heb ik ook zelf ervaren. En dat is denk ik het mooie aan godsvrucht. En dat is ook de reden waarom Paulus tegen Timotheus zegt, oefen je daarin. En in verband daarmee wil ik dan eindigen met ons jaarthema, dat Gijs vorige week heeft uitgelegd. En voor diegenen die thuis kijken en dat gemist hebben, want het is helaas niet opgenomen, dit is ons jaarthema. En dat jaarthema is zo mooi omdat dat ook eigenlijk hetzelfde zegt. Dat jaarthema zegt dat als je je wensen en bekend maakt bij God, dan zal de vrede van God ook in je hart komen. En die zal je denken en je harten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Dan komt er rust en tevredenheid in je leven. Tot zover. Dan wil ik eindigen met gebed. En dan zingen we daarna nog een lied. Vader in de hemel, we willen u danken voor vanochtend. We willen u danken dat we bezig kunnen zijn in een vrij land, op een vrije manier met de woorden van Paulus aan Timotheus. Ik weet niet of ik het of het enigszins duidelijk was wat ik had willen vertellen, maar dat geeft helemaal niet, daar gaat het helemaal niet om. Het zijn uw woorden die moeten blijven hangen bij ons. Uw woorden die u door Paulus spreekt, godsvrucht, dat er ook mag zijn in ons leven. Dat we op die manier goede kinderen van u mogen zijn, goede dienstknechten, en dat u ons ook kunt gebruiken in ons leven, de dingen die in ons leven gebeuren, dat we een juiste houding mogen hebben met respect voor u, dat we tot eer van u mogen zijn, dat andere mensen ook zien Wat het betekent om van u te zijn. Wat het betekent om een geweldige belofte te hebben van eeuwig leven. Leven dat geen ziekte meer kent. Een leven dat geen dood meer kent. Mag die hoop in ons en de genade die u ons daarin geeft. Mag die een kracht zijn in ons leven om van u te getuigen. In wat we zeggen en in wat we doen. Ik bid u voor al die mensen die u heel hard nodig hebben. Om te kunnen leven, om gelukkig te kunnen zijn, om tevreden te kunnen zijn. Geeft u die kracht door uw Heilige Geest. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Oké. We zingen nog één lied. Heer, wijs mij uw weg. En dat zingen we staande. Jullie wel. Bedankt dat jullie er allemaal waren. En voor degenen die gaan schaatsen, dan zie ik jullie straks. En de rest een hele goede week gewenst.